Dit is een podcast van operamagazine.nl. Het werd haar door haar ouders, beide muzikus, afgeraden om in de muziek te gaan. Zo makkelijk en aangenaam is die wereld niet. Pauwien van der Meer studeerde eerst kunstgeschiedenis, maar de muziek bleek onweerstaanbaar. Ze zingt oude muziek, klassiek en ze heeft een groot hart voor het moderne repertoire. De nieuwe cd van het Eisler Trio was de aanleiding, maar er is veel meer te bespreken met sopraan Pauwien van der Meer in Utrecht, in het al vroeg drukke muzieklokaal. De meeste biografieën van zangers beginnen eigenlijk bij het einde van hun opleiding op het conservatorium. Bij jou was dat met Sascha Hunnego.
Ja.
Maar daarvoor zit ook een heel verhaal. En daarvoor ben je misschien wel geraakt door muziek of door kunst. Wat zijn jouw herinneringen aan bijvoorbeeld je middelbare schooltijd op dat gebied?
Nou, middelbare schooltijd was vooral een tijd waarin ik er eigenlijk niet voor uit durfde te komen dat ik van klassieke muziek hield. Want iedereen hield van popmuziek, dat was niet populair. Toen ben ik ook opgehouden met pianoles. Maar eigenlijk is het heel, heel vreemd hoor, want ik kom uit een hele muzikale familie. Hè. Mijn ouders zitten allebei in de muziek.
Wat doen ze?
Mijn vader die was pianist, die was 25 jaar lang repetitor bij de Nederlandse Opera, nu de Nationale Opera. Mijn moeder was heel lang violist in het Radio Philharmonisch Orkest. En mijn grootvader die was ook violist in het Radio Philharmonisch Orkest. Die zijn na de oorlog naar Hilversum gekomen om daar te werken.
Want je voornaam klinkt Fries.
Ja, dat komt van Bauke. Bauke van der Meer, dat is mijn vader.
Hmm.
Ja, naar hem genoemd.
Dus je kwam uit een wereld thuis met klassieke muziek.
Ja.
En op school pop. Wat vond je er iets leuk aan die popmuziek?
Nou, ik had een eerste vriendje. En die was helemaal gek van Jimi Hendrix en Frank Zappa. En dat heeft me wel ook naast de hele klassieke muziek ook beïnvloed. Ik luister nog steeds graag naar andere muzieksoorten die ik echt heel leuk vind. Zijn hard rock. En ja, het heeft al een beetje dezelfde kick als opera. Weet je wel, lekker vol en hard en alles. En
knallen.
Knallen, ja.
Lag het voor de hand om in de muziek te gaan? Of was het juist ook van, ik ga niet doen wat mijn ouders doen? Wat ook een hele goede gedachte is.
Ja, nee, ik heb altijd al verhaaltjes gemaakt op de piano. Altijd geïmproviseerd op de piano. Op een gegeven moment kreeg ik pianoles. Ik ging op een gegeven moment dus van pianoles af, omdat ik vond het niet leuk genoeg. En het was niet stoer, maar ik... Een paar jaar later, zo rond mijn 15e, ben ik ontzettend veel gaan spelen weer. Mijn vader werd er helemaal gek van. Dan kwam hij thuis, de hele dag in de muziek geweest. En dan zat ik nog te rammen op die piano. Dank u wel.
Daar komt de koffie, want we zijn wel in een muzieklokaal met koffie.
Even kijken hoor. Ja, ik was dus heel veel aan het spelen wel. En ik heb toen ik 16 was een Blauwe Maandag les gehad. Zangles van Annette Andriessen.
Die we kennen nu van het IVC.
Precies. Dus dat is heel leuk dat ik haar nu zo tegenkom nog hier en daar.
Je wist dus dat je een stem had, zoals dat heet. En met wat voor idee ging je bij Annette op les?
Ik wilde toch wel iets met die muziek doen. Maar ik was wel te verlegen toen. Dus daarom ben ik er weer mee opgehouden. En ik ging ook een beetje wel met vriendjes en naar concerten, popconcerten dan. Dus dat ging een beetje een andere kant op. En mijn vader zei, wat je ook doet, je gaat niet de muziek in.
Wat vond hij er slecht aan voor je?
Nou, ik dacht altijd dat ik niet goed genoeg zou zijn. Maar ik denk, of ik weet nu achteraf, dat hij het zei om het te beschermen. Omdat ik ben gevoelig en hij dacht, het is veel te harde wereld. En dat vond hij zelf natuurlijk ook. Hij zag dat, hoe erg die operawereld eigenlijk, hoe hard dat is. En hij heeft er zelf ook voor gekozen op een gegeven moment om geen audities meer te spelen. Hij vond het zo vreselijk hoe die mensen...
Een soort examen doen wat nooit goed is?
Nee, het is nooit goed en je wordt altijd je krijgt heel weinig door audities, dat merk ik nu ook. Het is toch...
Alle reden dus om een ander vak te kiezen en toch deed je dat niet.
Nee, nou in godsnaam ging ik dan maar kunstgeschiedenis studeren. Dat vond ik leuk. En tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met de koren die hier, de Utrechtse korenwereld is heel groot. De studentenkoren ook, er zijn een heleboel. En ik kwam terecht bij studentenvrouwenkoor Medusa, onder leiding van Truike van der Poel. En die heeft me min of meer gestimuleerd. En dat vond ik zo'n voorbeeld eigenlijk. Wij deden ook best wel veel moderne muziek. Via haar ben ik ook bij het NSK terechtgekomen. Dus dat is het jaarlijkse terugkerende studentenkoor met moderne composities. En ik ben zangles gaan nemen bij Esther Putter. En die vroeg bij mijn eerste les, ja, wat wil je eigenlijk mee? Toen was ik denk 22 of 23. Toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk wel naar het conservatorium, tot mijn eigen stomme verbazing. Toen zei ze, nou, dan gaan we dat doen.
Je ging naar Den Haag. Waarom daar? Was dat een kwestie van aangenomen worden?
Dat curriculum van Den Haag was wel goed qua theorie. En ik vond mijn theorie heel slecht. Ik had natuurlijk nooit wat geleerd verder, alleen wel heel veel gehoord. Dus ja, het stond bekend als een goede school. En ook met veel, ja, ik weet niet of dat een bewuste keuze is geweest, maar ze werkte natuurlijk heel veel samen met moderne componisten. En dat vond ik wel heel leuk, die projecten, ja. Toen ik daar studeerde. Ja.
Dat is interessant, want daar komen we nog op terug misschien. Maar je hebt natuurlijk, in jouw repertoire zit Brahms en een andere klassiekere muziek. Ja. Maar je hebt een enorme nadruk in je cv en in je werk op het moderne repertoire. Dat is toch niet vanzelfsprekend. Heel veel zangers beginnen met in hun hoofd Puccini of Verdi of Wagner misschien wel later. Maar jij bent vrij vroeg in dat moderne repertoire gestapt. Waar komt dat vandaan?
Ja, nou ja, ik nog steeds denk ik, als ik later groot ben, zing ik ook Puccini of Verdi. Dat vind ik zalig om te doen. Maar ik ben er een beetje ingerold ook tijdens het conservatorium. En ik merkte dat het me goed afging.
Die moderne muziek heeft in mijn oren, hoewel ik het vaak heel mooi vind en interessant en vaak ook spannend, maar ook iets, het verleidt niet zo erg. Hè? Puccini, ruisende melodieën, prachtige lijnen, dat heeft Schoenberg, dat heeft Eisler, die hebben dat allemaal niet. Het wordt dan minder entertainment, hè? Het wordt meer serieuze kunst.
Ik ben het niet helemaal met je eens eigenlijk. Want zeker Schoenberg heeft ook verleidelijke melodieën. Eisler ook. Maar we zijn zo gewend, zo diep in ons DNA als mens zitten die majeur, mineur toonsoorten. Misschien wat modaliteit hier en daar. En we zijn zo opgegroeid met Puccini. We horen het zo vaak. En dat verismo, dat is ook geschreven om je direct in je hart te raken. Hè? Om tearjerkers te zijn. Je moet ook huilen om die arme Mimi die daar sterft van de tuberculose. Maar die andere muziek, die moet ook in het DNA van de mensen gaan zitten. Ik heb daar zit ook misschien iets, een klein beetje iets idealistisch in voor mij. Dat ik zo graag alles een kans wil geven. Nou heeft Schoenberg zich wel bewezen natuurlijk. Maar ook contemporaire muziek. En het is niet allemaal even goed, maar dat was natuurlijk in de tijd van Puccini ook. Er waren natuurlijk allerlei componisten die niet zijn overeind gebleven. Maar ze kregen allemaal een kans.
Als ik nou zo'n ouderwetse klassieke opera-liefhebber ben die van Puccini houdt en een beetje van Verdi en met een beetje moeite Wagner. En ik wil die wereld die jij beschrijft nu leren kennen. Welk stuk moet ik dan vooral beluisteren?
Oh. Ja, ik denk toch dat je dan naar Alban Berg moet. Als je Wagner kan hebben, dan naar Alban Berg. En dan een paar keer luisteren. Hè? Niet één keer, maar ook je echt verdiepen. En dan misschien in een paar stukjes. Ik bedoel, je gaat thuis denk ik ook niet achter elkaar de ring luisteren. Ja, jawel? Jij niet, nee. Het is grappig, want Wagner roept bij mij altijd. De eerste 20 minuten dat ik in de zaal zit, dan denk ik, oh nee, wat erg. Hoe kan hij dit nou menen? Oh nee. En na 20 minuten ben ik totaal overstag, iedere keer weer. Dus ja, je moet het een kans geven. Het is niet voor niets geschreven en het bestaat niet voor niets. Het wordt niet voor niets nog uitgevoerd.
We kwamen hierop via jouw opleiding op het conservatorium in Den Haag, waar veel moderne muziek wordt gemaakt. Ja. En je deed een master bij de Dutch National Opera Academy.
Ja.
Daar heb je Handel gezongen.
Oh, China. Ja, dat vond ik geweldig om te doen ook met Richard Egar. En ik vond het zo leuk om met hem samen te werken. En hij heeft me ook een hele andere kijk gegeven. Kijk, Den Haag is natuurlijk ook de school van de oude muziek. Dus daar heb ik ook wel het een en ander van meegekregen. Ik ging daar ook bij zitten en zo bij openbare klassen. Maar Richard Egar gaat zo vrij om met die oude muziek. En ja, dat brengt me op een punt dat ik ook graag wil maken zelf. Is, we leven allemaal nu. Dus die muziek is wel oud, maar we kunnen nooit terug in de tijd. Het zijn allemaal mensen van nu, in deze maatschappij, nu, die dan die oude muziek spelen. Of die moderne muziek. Dus dat onderscheid vind ik heel kunstmatig eigenlijk.
Je hebt klassiek gedaan, Brahms, je doet hele moderne dingen. Wat is het meest klassieke wat je uit hebt gedaan tot nu toe in je loopbaan? En wat is het meest avant-gardistisch, waar je het meest uit je comfortzone moest?
Het meest klassieke is misschien... Nou, ik was met, dat was ook met Richard Egar in Praag. Deden we Haydn, Ariana auf Naxos en Dussek. En dat is heel klassiek. En ook wat Haydn-liederen. En het meest moderne wat ik gedaan heb, of het meest... Ja, dat is dan wel in mijn comfortzone, omdat ik als zoveel piepkrakmuziek heb.
Die is vrij ruim qua muziek.
Ja, maar wat ik heel moeilijk vond om uit mijn hoofd te leren was een stuk van Alexander Nevsky. Dat deed ik op de Ruhrtriennale. En het was zo moeilijk opgeschreven. Dus 12-8 en dan de volgende noot was 7-8 En ik probeerde dat allemaal, dat zou ik nu niet meer zo doen hoor, door de ervaring, maar ik probeerde het allemaal letterlijk zo te zingen. Dus ik heb daar een hele zomer, heb ik daar echt het schompes gestudeerd om dat voor elkaar te krijgen. En ik dacht, ik was ook nog zwanger, dus dan krijg ik ook een beetje zwangerschapsvergetenachtigheid. Ik denk, dit krijg ik nooit uit mijn hoofd. Maar uiteindelijk werd de hele laatste acte geschrapt, geloof ik. Dat vind ik het moeilijke tussen muziektheater. Het verschil tussen muziektheater en opera. In opera kan je niks schrappen. Hè? Of bijna niet. Dan moet je wel heel goed als regisseur met vechten met de dirigent. Maar muziektheater, ja, dan kan je zo die muziek wegschrappen. En dat vond ik heel kwalijk toen. Want we hadden daar zo hard op gewerkt. En het was ook echt goede muziek.
Je bent zelfstandig, misschien ben je wel ZZP'er zelfs. Ja, tegenwoordig de status die je hebt als zanger. Maar je zit in gezelschappen, Quatre Bouches zit je in en je zit in het Eisler Trio.
Ja.
Zo'n club mensen is een team wat aan iets werkt wat er nog niet is, zelf maken. Wat voor rol heb jij in een team?
Eigenwijs, denk ik. Eigenwijs en ik wil het hebben zoals ik denk dat het goed is. Maar het gaat ook heel erg om de lol. We lachen ook wat af hoor, ja.
Quatre Bouches, 4 zangers, een sopraan, tenor, bariton, alt.
Ja, alt met zo, ja.
Is Quatre Bouches nog de komende tijd in het land te vinden? Staan er optredens gepland?
Ja, we doen binnenkort de Johannes. En dat is eigenlijk niet de voor de hand liggende keuze voor ons. Omdat we worden bijvoorbeeld vaker gevraagd voor oratorium waar ook veel ensemblezang in zit. Hè, omdat we zo op elkaar zijn ingespeeld.
Dus het in te huren als zeg maar solisten bij een oratorium?
Ja, precies. En dat is heel fijn, want vaak worden solisten overal vandaan geplukt en dan krijg je geen samenklank. En we zingen natuurlijk alle 4 ook solistisch. Dus dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Dan heb je goede samenzang en de solo's ook. Ja.
De aanleiding voor dit gesprek is eigenlijk het Eisler Trio. In ditzelfde muzieklokaal is een dikke maand geleden de cd gepresenteerd. De derde cd inmiddels. Waarvan de tweede met Blake Project was nummer 2, zie je denken. Ja. En nummer 1 was Es wechseln die Zeiten. Ja. Nu, in diesem Lande und in dieser Zeit. Ja. Met muziek van Hans Eisler, de naamgever van het trio. Dat is strenge muziek.
Ja. Dat is hoekige muziek, kale muziek. Maar hoe vaker je het luistert, hoe mooier het wordt. Ook echt hele über den Selbstmord, dat de eerste zin daarvan is in diesem Lande und in dieser Zeit. En die melodie die is zo mooi. Die is zo hartverscheurend mooi. Alleen je moet hem wel een paar keer luisteren. Het is niet zoals Puccini dat het in één keer... Wow, je moet het echt... Of als Weil bijvoorbeeld, die spreekt ook zo aan. Hè? Dat is echt... Weil was veel meer een pragmaticus. En Eisler trok zich niks aan van wat mensen vonden. Dat is niet helemaal waar, want hij... Hij wilde natuurlijk schrijven om de arbeider te verheffen, hè? Om de arbeider te helpen. Daarom is hij zoveel kaler gaan schrijven. Want hij was de eerste leerling van Schoenberg die de twaalftoonsmuziek beoefende. En heel even zo snel heeft hij het weer aan de kant gemikt.
Hij vond het elitair, geloof ik.
Hij vond het iets een bezigheid voor de... Kijk, dat is natuurlijk wel met die moderne muziek. Je moet er een beetje de tijd voor hebben, hè? Om dat uit te zoeken. En het is echt voor een opgeleid publiek. En daar had hij dan een boertje dood aan. Hij wilde echt dat de mensen die het echt slecht hadden... en dat waren er natuurlijk een heleboel in die tijd. En in Duitsland leed aan de honger vanwege de herstelbetalingen... na de Eerste Wereldoorlog. Hij wilde de mensen helpen met die marsmuziek. Dus dan werden tijdens bijeenkomsten schreef hij daar marsliederen voor. En dan gingen ze met die liederen de straat op. Om te proberen een soort revolutie tot stand te brengen.
Hij is ook de schrijver van dat solidariteitslied.
Ja, precies.
We begonnen het gesprek met jouw beeld van jouw vader ook, van die harde operawereld.
Ja.
Ik vind als ik de cd luister, ik heb hem veel gedraaid de laatste tijd... Een harde vrouw, niet jij, maar de vrouwen in de teksten van Brecht, die zijn hard. Hè?
Ja, ja, het is, de vrouwen worden zo hard omdat ze natuurlijk, ze moeten wel in die harde wereld. En die vrouwen worden daar ja, oersterk en keihard van. Hè, dus ze, ook in dat lied, Ballade van der Judenhoeren, daar is, op een gegeven moment wordt ze dus door de stad gevoerd op een kar, hè, de hoofd kaal geschoren, zo'n bordje om de nek. En de menigte die joelt, hè? Yeah, lekker. En zij kijkt koud. Oh, vind ik zo mooi, ja.
Vier delen van Wiegenlieder für Arbeitermutter. Ja. Waarvan drie delen, de zwangerschap, de geboorte en de opvoeding, die heb je meegemaakt omdat je moeder bent ook.
Ja.
Komt die gedachte nog voorbij als je het staat op te nemen, staat te zingen? Het zijn ook weer vrij dramatische teksten, hè, over een vrouw die uiteindelijk haar zoon naar het front ziet gaan en hem als kanonnenvlees ziet doodgaan.
Ja, en daar heb ik je niet voor gebaard, hè, om je in het prikkeldraad te zien hangen, zegt ze op een gegeven moment. Oh ja, nou dat kan ik wel, daar krijg ik kipvel van als ik dat zeg. En als ik dat zing ook. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen ik heb twee dochters, geen zonen. Maar ik maak me wel zorgen, moet ik zeggen. Nu, hè, als je kijkt wat er met de vrouwenrechten nu allemaal gebeurt. Ik word daar ook koud om het hart van. En ook strijdbaar, moet ik zeggen. Ja.
Want je hebt natuurlijk ook. Je moet bijna een politieke oriëntatie hebben, wil je deze muziek overtuigend zingen. Hè? Dat kan je niet vrijblijvend doen met entertainment of mooie kunst. In het cd-boekje staat een prachtig verhaal over de achtergrond van de muziek. Daar gaat het vaak over, hè, de actualiteit. Hè, niet voor niks heet de cd ook In diesem Lande, ja. In dieser Zeit. De zin die mij het meest bijbleef is dat es nicht zwei Arten von Menschen gebe.
Ja.
Dat staat volgens mij voor die politieke gedrevenheid. Is dat ook iets wat buiten de muziek voor jou belangrijk is?
Jawel. Het is natuurlijk niet voor niets dat die tijd me zo aanspreekt. Het was een soort snelkookpan. Er gebeurde ontzettend veel tussen die twee wereldoorlogen. Maar er is ook een grote parallel met het nu. De enorme opkomst van de tweedeling. Van je hebt ons en je hebt... Hun, je hebt de verkeerde soort mensen, die zijn de schuld van alles. Dat soort gevaarlijke dingen, dat kan. Ik wil me daar echt heel krachtig over uitspreken. Dat kan niet, kunnen we toch niet doen? Je weet toch waar dat toe leidt?
In het cd-boekje staat, we moeten stelling nemen. Hoe ziet stelling nemen er voor jou uit?
Stelling nemen ziet er voor mij uit door niet alleen maar gewoon mooie liedjes te zingen. Maar de enige manier waarop ik... iets kan doen, is door mijn vak uit te oefenen, maar ook ja, toch een kleine boodschap daarin te verpakken. Hoe ik vind dat we met elkaar best om kunnen gaan. En ook omdat het is er allemaal, het is allemaal gebeurd. De muziek is geschreven. De kunstenaars toen hebben zich uitgesproken. Van jongens, als je niet uitkijkt, dan gebeurt er iets vreselijks. En dat vreselijke is ook gebeurd. En nu zitten we in een vergelijkbare tijd. Ik bedoel, ja, en ik begrijp ook niet zo goed waarom. Want de mensen toen leefden in een enorme crisis in Duitsland. En wij hebben het hier goed. Gewoon het hele punt dat je iemand anders de schuld geeft van je eigen ellende, een andere bevolkingsgroep. Dat punt, dat is gevaarlijk. En daar wil ik voor, ja, nou ja, wie ben ik, maar ik wil me daar niet van onthouden.
Daar heb je een rol in.
Nee, ja, ik heb er geen rol in, maar ik kan mijn mond niet houden. Ja.
Wat zijn de andere dingen waar je mee bezig bent?
Ik loop hier al een paar maanden mee, maar juist de afgelopen weken wordt dat steeds actueler. Ik wil graag een cd maken en een aantal componisten, dus vrouwelijke componisten, vragen of ze voor mij een lied willen schrijven. Voor mij en een vrouwelijke pianist. Een pianiste. En het moet zijn op teksten van vrouwen ook. Het moet de vrouw van nu een stem geven over de situatie. Over het wereldbeeld van de vrouw nu. Wat vinden de vrouwen eigenlijk hiervan? Van al dat machismo dat opeens de kop opsteekt. Dat vrouwenrechten worden teruggedraaid. Ik ben zelf ook een vrouw. Ik vind het heel interessant om te kijken, wat vinden ze er nou eigenlijk van? En er zijn genoeg vrouwelijke componistes die nu actief zijn. En van wie ik dolgraag een stuk zou willen zingen. Dus dat is het nieuwe plan. Misschien ook wat hele jonge componisten die nog aan het studeren zijn.
We hebben het over mooie muziek, over spannende muziek, over een loopbaan die begon met kind doe het niet en het kind deed het toch. Ging eerst kunsthistorie studeren en is nu volop in de muziek. Je maakt cd's, je staat op allerlei podia.
Ja.
Maar het gaat vaak over moeilijke dingen. Waar haal je zeg maar de levenslust vandaan die je nodig hebt om al die ellende te kunnen zingen?
Oh, ja, toch de muziek. Oh, de muziek is zo troostrijk en is zo'n rijke wereld. Je hoeft maar iets op te zetten of iets te horen en je hele gemoedstoestand verandert. Ja, dat is dat het is echt een levend elixir. De muziek.
Zo belangrijk?
Ja, echt. Maar dat heb ik altijd gehad vanaf kleins af aan. Ja, ik weet niet beter dan dat een heel groot deel is.
Over heel veel tijd ga je met pensioen in de zang. En wat moeten ze dan zeggen over de loopbaan van Balwien van der Meer?
Jeetje. Ik kon mooi zingen.
Ja.
En ze was niet bang.
Dass es auf dieser Welt nicht mehr zweierlei Menschen gibt. Dass es auf dieser Welt nicht mehr zweierlei
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.